Authentieke Leider is een podcast van Authenticiteit in Beeld. Authenticiteit in Beeld traint en coacht directie en management in het ontwikkelen van een effectieve en authentieke leiderschapsstijl. In deze serie van podcast interviewt Marcel Dassen leiders binnen diverse organisaties. Hoe zij het leidinggeven ervaren, wie de mens is achter de leidinggevende, wat voor hen werkt en niet werkt en wat hen tenslotte authentiek maakt als leider.
En wel via Team en via telefoon. Ik spreek tegenwoordig Duits en dat is eventjes wennen, ja. Weer eventjes wennen. Nou, hartelijk welkom bij weer een aflevering van De Authentieke Leider. Mijn gast vandaag is Tom Lunesu. En dat zijn twee Limburgers aan tafel. Blijf vooral luisteren, want ik heb nog een belangrijke aankondiging. Want ik heb een special en daar ga ik dadelijk nog tijdens de uitzending meer over zeggen. Tom, om je een beetje te introduceren. Fijn dat je er bent. Wat was je eerste ervaring als leidinggevende?
Marcel, dank voor de uitnodiging. Mijn eerste ervaring als leidinggevende, denk 35 jaar geleden in mijn diensttijd. Ik had geen strepen op mijn schouder, maar ik denk dat mijn toenmalige leidinggevende dacht van hey, ik kan Ton wat taken geven. Dat waren mijn eerste stappen als leidinggevende.
En wat vond je het spannende als je mensen moest aansturen in het begin? Wat kun je daar nog van herinneren?
Wat ik toen spannend vond, was dat ik dacht, kan ik dat wel? Tegenwoordig vraag ik me dat nog wel eens af. Okay. En wat me toen gebeurde, dat ik dacht van, hé, maar dit hadden we toch afgesproken en waarom doe je dat niet?
En hoe heb je dat toen aangepakt?
Ik denk dat toen nog heel directief ging van... Wat hebben we geleerd? Nou, dat doe je nu.
Nou, is een leger daar ook wel een geschikte plek voor om dat directief aan te pakken, toch?
Ja, ik denk dat je zo opgeleid wordt, hè. Dat je de hele dag, toen in ieder geval, ik weet nu niet meer hoe het nu gaat, denk het wel. Maar dat toen in ieder geval op die manier, dat als dienstplichtige op die manier werden aangestuurd.
Ja, precies. En daarna je eerste echte baan als leidinggevende, wat was dat?
Ik heb er verschillende gehad, Marcel. Ik ben ook niet alleen als leidinggevende aan het werk geweest. Een office manager bij een uitzendbureau. In een tijd dat het goed ging in het uitzendwezen en waar het leidinggevende niet veel voorstelde. Alleen als, ik denk dat ik de eindverantwoordelijke was.
En wat was het in de eerste serieuze baan waarvan je zeg maar echt, waar er iets van jou werd verwacht als leidinggevende, waar je echt in uitgedaagd was?
Oké, dank je. Ik denk dat in die andere banen ook wel iets van me verwacht werd. Ik ben clustermanager geweest voor een prikdienst, waar ik verschillende taken had. En waar ik er me bewust van was dat ik mensen beter kon maken. Dat ik de stress bij mijn teamleiders, bij mijn assistent teamleiders kon wegnemen.
En wat is dat voor jou, beter maken?
Misschien een beetje populair gezegd, mensen het beste uit zichzelf laten halen.
En hoe pak jij dat aan? Of is dat iets veranderd? Is iets waar je daarin gegroeid bent? Of is dat nog steeds jouw eigen stijl?
En dat is wel mijn eigen stijl, Marcel. En die wordt denk ik ingegeven doordat ik naar anderen kijk, van anderen leer. Dat ik vaak gezien heb waarvan ik denk van nee, dat kan anders, kan beter. En dat ik mensen in hun waarde laat. Ik zie collega-leidinggevenden die heel graag manager op hun kaartje hebben staan. En die vinden dat ze anderen moeten managen. En ik ben van mening dat ik mijn collega's, mijn medewerkers niet hoef te managen. Ze managen zichzelf. Zij zijn de professional. En ik ben degene die de kaders in de gaten houdt.
En zeg maar, waar zit voor jou dan precies dat verschil tussen dat managen en zeg maar wat jij doet?
Oh, ik zou het menselijke noemen. Zoals wij hier bij elkaar zitten met een kopje koffie, zoals ons gesprek gaat. We zijn collega's van elkaar. Ik ben dan wel de eindverantwoordelijke. Maar ik ben niet meer en jij bent niet minder. Dat is wel het gevoel dat ik op andere plekken krijg.
Ik hoor gelijkwaardigheid. Dat voor jou belangrijk is.
Ja, dat is heel belangrijk.
Ja. Ja.
Ben je als leidinggevende altijd gelijkwaardig? Want uiteindelijk bepaal je het toch?
Ik in mijn functie ben ik de eindverantwoordelijke. Degene die het werk uitvoert is de professional in mijn geval. Mm-hmm. En dan zit daar ook een ongelijkwaardigheid in. Ik kan het werk van die professional niet zo goed doen als hij of zij het kan. En ik ben degene die eindverantwoordelijk is. Dus ja, er zit verschillende kanten op een discrepantie.
Wat is jouw definitie dan van gelijkwaardigheid?
Gewoon zelf, dan laat je me nadenken. Dat is ook jouw bedoeling, hè? Mag die nog even inzinken?
Ja, die mag nog even inzinken.
Ja.
Want, daar komen we dadelijk op terug. Je stuurt mensen aan. Waar stuur je dan mensen naartoe?
Nou, dat is een goeie, hè. Ik had het net over dat ik dan degene ben die de kaders bewaak. Daar gaan we naartoe. Hè. We spreken, als je in een organisatie zit waarin je het begin van het jaar afspreekt, dit zijn de doelen die we aan het eind van het jaar gaan halen, dan wil ik die halen. En dan wil ik die samen met mijn collega's halen, mm-hmm. met mijn medewerkers. En ik stuur erop als ik zie dat we het niet gaan halen.
En dan, wat doe je dan?
Dan gaan we om tafel.
En waar gaat het gesprek dan over?
Als het 1-op-1 is, dan gaat het gesprek erom, waarom kun je niet dat wat we met elkaar hebben afgesproken? Jij hebt mij iets beloofd. Mm-hmm. Ik zie dat je het niet redt. Kan ik jou helpen? Waar kan ik jou mee helpen?
Waar let je dan op als mensen zeggen, of als je dus aanvoelt van, ja, deze taak gaan we niet halen?
Ja. Weet je, dat gaat niet alleen om de zakelijke taken, maar dat gaat erom hoe iemand privé in elkaar zit. En ik denk dat dat een grote invloed heeft op waarom die zakelijk iets niet voor elkaar krijgt.
Dat is ook dat menselijke gezicht wat je net benoemde.
Ja, ik vind het heel normaal trouwens dat we dat menselijke gezicht hebben. En ik denk dat ik net even liet weten dat ik op andere plekken zie dat dat er niet is. Hè? Dat mensen die zich opeens manager of leidinggevende mogen noemen, zich heel erg verstoppen achter hun manager of leidinggevende zijn. En dat menselijke uit het oog verliezen.
En wat is dan wat zij laten zien waardoor ze dat menselijke uit het oog laten vallen?
Het baasje spelen. Dat wat we vroeger deden. Hè?
En wat is baasje spelen dan? Geef daar eens woord aan.
Jij moet doen zoals ik het zeg.
Okay, dus
want ik ben de baas.
Ja, dus ja. Heel dominant dan.
Ja.
Heel dominant, bepalend.
Ja.
Het is mijn manier, is de enige manier. Is ja. dat wat je daarmee bedoelt?
Dat is de enige manier. Ja. Ik lach er een beetje bij, want ik hoor jou dominant uitspreken. Denk, ja. En die eerste drie letters daarvan, dat vind ik daarvan.
Ja. Ja. Het domineren van mensen.
Het domineren vind ik dan.
Ja, precies.
De domme manier van aansturen.
Een domme, okay, ja, dat is een mooie. Ja, het domme aansturen. Ja. Dat is een hele mooie, die ga ik onthouden. Hoe beïnvloed je mensen dan? Zeker als we nou eens even terugpakken naar die vraag van je gaat met elkaar aan tafel, ja. Jullie halen de taak dus niet. Hoe uit je dan die invloed?
Goh, Marcel, ik probeer in ieder geval heel goed te luisteren wat de andere zegt.
En waar let je dan op?
Zoals wij nu aan tafel zitten, hè? Non-verbaal, verbale communicatie. Hoe kijkt iemand uit zijn ogen? Mm-hmm. Wat zegt hij echt? En wil ik horen wat hij zegt?
Wil je dan ook, zeg maar, iets boven water krijgen waar je het idee hebt van wat de oorzaak zou kunnen zijn en wat hij niet durft te zeggen?
Ja. Het hoeft er natuurlijk niet altijd te zijn. Hè?
Nee, precies. Dus dat is de vraag van hoe belangrijk is dat om boven water te krijgen of niet?
Ik weet niet of het van belang is. Ik vind mezelf een gevoelsmens. Mm-hmm. Dus ik ben gevoelig voor hoe iemand anders in zijn vuil steekt. Mm-hmm. En ik denk ook dat ik voel of iemand de waarheid spreekt of niet. Of dat hij de waarheid durft te spreken of niet.
Mm-hmm. En hoe belangrijk is dat?
Ik vind dat heel belangrijk.
Want als hij dat niet doet, wat dan?
Ik wil hem kunnen vertrouwen, hem of haar. En ik wil dat hij weet dat hij bij mij terecht kan met al zijn problemen.
Is dat jouw uitgangspunt als leidinggevende om dat vertrouwen met elkaar aan daaraan te bouwen?
Ik denk ja, dat je dat goed samenvat, dat het dan om vertrouwen gaat.
Ja.
Je hoeft mij niet alles te vertellen.
Nee, precies.
Als het van invloed is op ons werk, op onze toekomst als bedrijf. Mm-hmm.
Dat is wel interessant, want als jij zegt van we halen die taak niet, in hoeverre heeft dat invloed op het vertrouwen dan?
Ik ga ervan uit dat de taak het heilig is.
Ja, wat wil je daarmee zeggen?
Nou, nee, de vraag is, weet je, we kunnen met z'n allen een taak afspreken. En als er iets gebeurt waardoor we het niet redden, dan moeten we bijstellen. Mm-hmm. En het liefst zouden we die taken, die hebben we aan het begin van het jaar of aan het eind van vorig jaar hebben we dat afgesproken. En daar hangt mijn bonus dan vanaf. Mm-hmm. Alleen mijn bonus is daar niet heiliger dan mijn medewerkers.
Nee, precies, precies. Even een hele scherpe vraag. Hè? Ja. Van, die target is belangrijk om te halen. Ja, drink rustig een kopje koffie, geniet. Het is toch gezellig met elkaar hier over leidinggevende gedachten uitwisselen. Als je nou, die vraag wil ik wat scherper stellen. Het gaat om die target, het gaat om vertrouwen, hè, en het gaat om een doel. Hè. Mm-hmm. En even het heel scherp ernaast leggen van dat doel, dat is ooit gesteld dat het haalbaar is. Dus is het niet zo dat je dan alles eraan gaat doen om dat doel dan toch te halen en zeg maar ook die medewerker zo te beïnvloeden dat hij dat doel gaat halen?
Ja, als ik naar je luister, Marcel, dan vind ik target voor dit jaar en doel voor de organisatie, vind ik dan, die zijn wel verschillend. Mm-hmm. Het taak voor dit jaar wil ik halen en het doel is wellicht om die medewerker te behouden, om die medewerker, zoals ik net zei, beter te maken, om ons bedrijf beter te maken, om ons beter te positioneren in de markt.
En u laat die medewerker het afweten, wat dan, Tom?
Hij laat het afweten, mm-hmm. alleen wij bij ons, omdat we ooit in hem of haar geloofden. Mm-hmm. Dus is er iets waarom die het laat afweten?
Ja.
En is dat iets wat ik als bedrijf fout doe? Daar wil ik van leren. Mm-hmm. Of is het iets wat in hem of haar zit, waar ik hem of haar bij kan helpen? Ik ben wel van mening, we hebben die medewerker, mm-hmm. die hebben we ooit aangenomen. We hebben bij aan de poort goed gekeken of we met hem of haar aan de slag willen. Mm-hmm. En daar wil ik daar graag mee doorgaan.
Ik ga, zeg maar, het is een scherp van, waar is die scheidslijn voor jou, dat je zegt van, nou is het doelleidend, mm-hmm. en nou accepteer ik, zeg maar, waarom de medewerker hier dit doel niet haalt. Waar is die scheidslijn voor jou?
Goed, die ligt dan ook bij die medewerker. Hè? Als die medewerker niet lekker in zijn vel zit, dan wil ik dat doel aanpassen voor die medewerker. Mm-hmm. Als die medewerker bewust niet meer mee wil, als die de boel traineert, mm-hmm. als hij er gewoon helemaal geen zin meer in heeft.
Maar ook daar kan een reden zijn voor. Hè?
Ja, als we eerlijk naar elkaar zijn.
Dus eigenlijk, waar ik naartoe wil, mm-hmm. waar ligt die grens dat je zegt van, dit gaat niet werken, of ik geloof er nog in, ja. ik heb het vertrouwen er nog in, dat het wel gaat werken.
Dat ligt inderdaad in het vertrouwen, dat is dan die grens. Hè? Ik bedoel, ik vertel je dat ik hoop dat ik goed kan luisteren. Dan snap ik ook hoe zijn medewerker in elkaar zit. En dan ga ik dan wel op mijn strepen staan als ik zie dat er nog mogelijkheden zijn voor de toekomst.
Mm-hmm. Dan is dat waar grens. Ligt dat punt? Als je je vertiept, je voelt die mensen aan, je voelt dat ze daarmee worstelen, het gaat even niet lekker. Wat voor signalen geven jou nog het vertrouwen van, oh, dit is een tijdelijke fase of hier is meer aan de hand?
Weet je, iemand maakt fouten, hè? Of er gebeuren situaties, er komen situaties voor. Eén keer is een incident, twee keer is toeval, drie keer is een patroon.
Precies.
En op het ogenblik dat we dat patroon zien, dan gaat dat waarschijnlijk ook niet meer veranderen. En dan zal dat de grens kunnen zijn.
Oké, dus als jij een patroon ziet, dat is voor jou een duidelijk signaal van het vertrouwen wordt nu bedreigd in een goede afloop.
Ja.
Dat is mooi.
Je bent er wel uitgekomen, ja.
Ja, mooi.
Ja.
Hoe ervaar je zulke gesprekken?
Met mijn medewerkers.
Ja, als je dit soort gesprekken voert, hoe ervaar je dat?
Er zit wel iets van moeilijkheid in, Marcel, iets lastigs. Ja.
Ja, en wat betekent dat?
Ja, ik stel me voor, hè, de vraag die je stelt, hè, je hebt een gesprek met een medewerker en je ziet dat patroon en aan de hand daarvan ga je zeggen, wellicht moeten we niet met elkaar door.
Mm-hmm. Dat is lastig.
Dat is lastig.
Ja, precies. Ja. Ja. En dat patroon, die indruk heb je al voordat je het gesprek begint, neem ik aan.
Ja. Er zit ook wel een dubbele check in.
Ja, precies. Ja. Je gaat eigenlijk nog checken, maar eigenlijk heb je al voor jezelf min of meer een keuze gemaakt.
Ja, als ik heel eerlijk ben, heb je die keuze al op gevoel gemaakt. Ja. Heb ik die keuze al op gevoel gemaakt.
En als je nou dat patroon niet ziet en je denkt van, hé, daar is iets anders aan de hand, dan voelt dat voor jou anders, toch? Nou, laat ik zo zeggen, hoe moeilijk is het voor jou om mensen te confronteren?
Goh, ja, ik hink op twee gedachten, dan heb je niks aan als ik dat nou uitspreek. Hè?
Waarom niet?
Het ligt aan de persoon. Als ik iemand mag, is het lastiger dan als ik iemand minder mag.
Maar dat heeft ook met je vertrouwen te maken dan? Hè? Mensen die je mag hebben, denk ik dan, die vertrouwen.
Ja, ik wil het eigenlijk niet laten meespelen of ik iemand mag of niet. Hè?
Ja, maar dat doe je dus wel.
Ja, is dat menselijk? Dat weet ik niet.
Nou, dat is je menselijke kant, toch?
Ja. Ja, de mijne in ieder geval wel.
Ja.
En als je vraagt hoe lastig is het, situatie afhankelijk. Bij de een is het lastiger dan bij de ander. Hmm. En dat klinkt niet eerlijk, hè, maar bij de een collega ben je blij als hij vanzelf vertrekt.
Ja, dat heeft met gunfactor toch te maken. Dat de ene die je zeg maar meer mag, die gun je meer dan degene waar je zeg maar niet zo goed gevoel bij hebt.
Klopt.
Ja. Ja. Dus die gunfactor speelt wel mee. Ja. Dus dat denk ik. Als ik die dingen allemaal ga optellen bij het confronteren met die medewerker, zijn dat wel allemaal factoren die bij jou een rol spelen. Het vertrouwen, de gunfactor, het patroon.
Ja, die spelen wel mee, maar zo.
Ja. Ja. Hoe is dat als ik dit vertel?
Ja, je laat me nadenken. Dus dank je wel daarvoor.
Ja, mooi. Ja. Nou, dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig, hè, welke personen dan in jouw allergie zitten.
Oh, misschien personen die op mij lijken, die eigenwijs zijn. personen die zich niks willen laten leren, die zitten wel in mijn allergie.
Mensen die niet ontwikkelbaar zijn. Of niet willen niet ontwikkelen.
Die zich niet willen ontwikkelen.
Ja.
Ik denk voor mezelf.
En waarom zitten die in je allergie? Is dat niet, zeg maar, dat... Dan zeg ik hem even heel scherp. Hè? Mm-hmm. Is het dan niet jouw eigen belang? Hè? Dat het voor jou belangrijk is, hè? Dat mensen kunnen ontwikkelen. Dus eigenlijk doet dat iets met jou. Want mm-hmm. als jij bereikt dat mensen ontwikkelen, dat heeft een positief effect op jou.
Ja, nou ja, en ik vind het ook jammer als anderen zich niet meer willen ontwikkelen. Hè? Iets wat me te binnen schiet, dat ik met collega's, die dat is een aantal jaar geleden, een paar jongens die zaten rond de 50. En ik dacht... Die zitten niet lekker in hun vel. Dus ik vroeg aan ze alle drie van... Wat vinden jullie eigenlijk van je job? Eentje nam het voortouw en die zei... Weet je wat, Ton? Ik ben 50. Ik heb kids die studeren. Ik heb een hypotheek die ik moet betalen. En ik hoef nog maar 15 jaar.
Mm-hmm. Dus ze zijn daar bezig met de eindstreep... en niet meer met het hier en nu, zou
ik
binnen
zeggen. Ja, en dan, dat, ik kan me dat gewoon helemaal niet voorstellen... dat je nog maar 15 jaar... Mm-hmm. En dan hoef je verder niks meer, dan wil je verder niks meer, dan ga je zitten en afwachten.
Dat zegt iets over jou, hè? Want je hebt wel een ambitie. Hè? Wat is jouw grootste ambitie dan als leidinggevende?
Nou, Marcel, ja, weet je, ik riep net
wat
nog,
is jouw grootste ambitie?
Ja, ambitie, ja, anderen beter maken. Mensen het beste uit zichzelf laten halen. Potentie ontwikkelen.
Ja.
Nee, potentieel ontwikkelen.
Wat is dan het mooiste wat een medewerker ooit over jou kan zeggen? Dan?
Dat hij van me geleerd heeft.
Oké, okay. Dat zit dus in jou een beetje, want als leidinggevende wil je ook een beetje docent zijn.
Ja, ik heb nog nooit in die woorden nagedacht, Marcel, maar ja.
Dan denk ik gelijk van, je wilt ook die wijze leidinggevende zijn.
Nou, die medewerker mag dan ook geleerd hebben buiten het werk om, hè.
Ja, natuurlijk.
Wil ik de wijze leidinggevende zijn?
Dat hoor ik jou min of meer zeggen. Ik wil je nou... Ja, ik voel alsof ik je nu iets in de mond leg, maar dat is wel iets wat ik hoor.
Weet je, misschien hadden we het er in het begin al over dat als ik met professionals werk, zij beter weten wat ze doen dan ik.
Mm-hmm. Maar het gaat om de inhoud. Het gaat om ieder zijn specialisme. Dus het gaat hier om wijze lessen. Het gaat hier om wijsheid. En wijsheid heeft niets te maken met specialistische kennis.
Dat klopt. Ja.
Want jij wil die wijze man, jij wil zijn wijze levenslessen overbrengen.
Nou, dat is wat ik hoor. Dat zou ik willen meegeven. Maar ook heel simpel in hun werk. Hè. Ze mogen best assertief zijn tegen het management. Ze mogen best nee zeggen. En hoeven niet alleen met problemen te komen, kunnen ook met een gedeelte van de oplossing komen.
Is daar voor jou, zeg maar, waar je mensen in de kracht laat komen, dat ze leren zelfstandig problemen op te lossen?
Dat met wetenschap dat ze er niet alleen voor staan.
Dat jij hen daarin begeleidt, ja. En ook faciliteert. Ja. Wat heb je nou nodig om dit probleem zelf op te lossen?
Ja.
En als ze het dan zelf hebben opgelost, hè, en jij hebt daar gefaciliteerd, ja. Dan geeft jou dat een goed gevoel.
Misschien nog een stapje ervoor, ze hoeven het niet eens zelf op te lossen. Ze zien een probleem en kaart niet alleen het probleem aan, komen met een gedeelte van de oplossing. Want die kennen ze.
Mm-hmm. Dus de uitgangspunt is dan van dat ze alle voor zichzelf erover na hebben gedacht, ja. Wat een oplossing mag zijn.
Nou, gewoon heel, heel simpel gezegd, ik kom niet bij me zeuren, maar ik kom in ieder geval met...
gewoon een allergie, zeurende mensen.
Ja, klopt. Ja. Ja.
En dat zijn de, zeg maar, de klagers, de mensen die de slachtofferachtige signalen afgeven.
Ja, die niet lekker in hun vuil zitten, die... Het bedrijf waar ze voor werken niet leuk en aardig genoeg vinden.
Maar zijn dat niet de mensen die jou juist het hardste nodig hebben dan?
Dat kan.
Want als jij hen daar helpt zich te ontwikkelen, doordat ze dat klagen zeg maar, los kunnen laten, dan zou je toch wel een enorme kick moeten geven.
Het geeft me, kijk, als ik nieuw bij een bedrijf kom en ik kan het groepje klagers ombuigen tot degene die met een oplossing komen, dan...
Dan heb jij toch wel je werk goed gedaan.
Dan doe ik mijn werk goed, ja.
Dus daar, als ik hoor van, hoe zou je zelf je stijl omschrijven? Want we hebben nu die, zeg maar, hier over een beetje te filosoferen. Hm. Hoe zou je zelf die stijl omschrijven? Jouw stijl? Want ik hoor hem wel duidelijk.
Ja, weet je, ik kan er een woord menselijk aan geven. Welk woord zou jij eraan geven, Marcel?
Nou, ik hoor je eigenaarschap ontwikkelen, het eigen verantwoordelijkheid nemen en daarin groeien in de eigen verantwoordelijkheid. Wat kan ik zelf? Dat is wat ik hoor, wat jij vooral...
Dat is wat ik anderen wil geven. En van mezelf uit zou ik zeggen, dat is gewoon een simpele menselijke manier.
Mm-hmm. Nu we dat zo benoemen... Wat is het effect op jou dan, als je dit zo hoort? Herken je je daarin?
Je bedoelt de manier waarop ik...
Jouw stijl, nu formuleert. Ja. Is dit de stijl waarin je je herkent?
Ja.
Dat is mooi. Wanneer heb jij nou... Kun je herinneren dat jij als leidinggevende echt moeilijk hebt gehad?
Ik denk dat het in een van mijn eerste leidinggevende jobs was. Dat een van de collega's die ik graag mocht, die kreeg ik niet van het zeuren af.
Oké, dan komt hij weer terug.
Daarom noem ik hem ook.
Ja.
En dat was wel heel erg gaaf.
Ja, en vertel daar eens meer over.
Misschien moet ik hem ook in hetzelfde licht als wat ik met mijn eerste ervaring vertelde. Hè. We hebben dit toch met elkaar afgesproken. Hè, en dat was dan ook in het leger. En bij deze collega was het eigenlijk hetzelfde. Dat ik haar heel erg vrij liet in wat ze kon en mocht doen.
Mm-hmm.
En ze werd er niet happier op. Dat vond ik heel lastig. Ja. Toen vond ik dat heel lastig.
Heb je daar achteraf nog een verklaring voor? Ja. Waarom dat gebeurde?
Ja.
En dat is?
Zij wilde helemaal niet zo losgelaten worden als ik dacht.
Oké. Dat is wel een interessante, hè? Dat is een interessante. Ja. Dus dat is iets wat we, zeg maar, wat jij hen gunt. En dat ze dat eigenlijk niet nodig hebben.
Dat heb ik ook moeten leren, hè? Dat ik... Ja.
Sommige mensen willen gewoon, zeg maar, bij de hand genomen worden. Ja. We willen,
die verwachten van een leidinggever dat hij de baas speelt.
Ja, precies. Ja. Ja, en dat is dus iets wat je heel lastig vindt.
Ja, klopt.
Ja.
Ja.
Nog even tot slot nog wat vragen over van hoe sta je als mens in het leven en waar zit de link met leidinggeven?
Als mens, Marcel, hoop ik dat ik heel positief in het leven sta. Lukt ook niet elke dag 24 uur per dag.
Hmm.
ik wil graag een hoop lol hebben. En dat koppelen aan leiding geven. Ik wil dat de mensen die voor me, die voor ons werken, dat die lol hebben in hun werk.
Dat is belangrijk voor jou als mens, hè? Om lol te hebben in het leven, ja. Maar ook lol te hebben in het werken.
Ja, ja, het is toch een groot gedeelte van de tijd die we hier zijn, die precies, we daar aan besteden.
Nou, dan ben ik natuurlijk nieuwsgierig, wat geeft jou lol als mens en wat geeft jou lol in de leidinggevende? Of wat zie je, hoe kun je de lol vergroten bij medewerkers?
Hey, als mens gewoon hele kleine dingen. Als ik een stukje ga wandelen en ik zie de eekhoorntjes en de eendjes, dan...
De kleine dingetjes,
ja. En in mijn collega's, als ze onderling plezier hebben, als ze met ideeën komen om zaken beter te doen, waarvan ik weer leer, waarvan ik beter word, waarvan onze organisatie beter wordt.
Vertel eens een ervaring waar je, zeg maar, als leidinggevende echt een enorme lol hebt gehad van dat je daar nu nog aan denkt van wauw, dat was zo super, dat was een geweldig gevoel. Daar had ik echt lol. En zoals ik altijd zeg, meer plezier in leidinggeven. Daar had ik dus echt plezier in leidinggeven.
Goh, misschien had ik me toch iets beter moeten voorbereiden. Ik heb ooit als logistiek manager gewerkt. En chauffeurs en de mensen van de expeditie die waren alleen gewend om een trap onder een hol te krijgen als ze niet hard genoeg werkten. En toen ik er kwam, merkte ik dat zij lol in hun werk kregen als ik ze op vrijdagmiddag even bij elkaar riep en als we een vergadering deden waarvan ze in het begin dachten, hey, we hebben een langere pauze. Nee, we gaan wel vergaderen over hoe we het beter kunnen maken. Mm-hmm. En die mannen kwamen op een gegeven moment met ideeën om de roosters anders te plannen. Om de heftrucks op een andere manier neer te zetten. Daaraan zag ik dat zij lol hadden in wat ze deden. En toen ik binnenkwam, hadden ze dat niet meer.
Precies. En nou hoor ik, zeg maar, twee dingen die bij het samenkomen. En het is wel mooi aan het einde van het gesprek dat dan samenkomt. Wanneer je zegt, van je vindt het belangrijk om naar mensen te luisteren. En hier voelen mensen zich dus echt gehoord.
Ja, dank je dat je het zo terugkoppelt.
Ja, toch?
Ja, ik denk het wel.
Ja. Nou, voordat we... dan mag je al na gaan denken van wie voor jou echt een rolmodel is bij leidinggevende. Dan wil ik de luisteraar alvast aankondigen dat we een special gaan krijgen met Bert Goos. En deze man heeft heel veel tests gedaan bij leidinggevenden, die vooral die specialist waren en leidinggevende werden. En al die assessments, daar heeft hij de 10 belangrijkste ontwikkelpunten uitgefilterd. En daar gaat onze volgende special. Dus blijf abonneer je, om dat absoluut niet te missen. Want dat is natuurlijk fantastisch om te horen wat nou echt de 10 belangrijkste ontwikkelpunten zijn voor beginnende leidinggevenden. Tom, ik wil je sowieso bedanken voor je openheid. Ik heb dat een heel interessant gesprek ervaren. Wat is nou jouw belangrijkste rolmodel?
Ja, ik mocht er al eventjes over nadenken, Marcel. Misschien twee mensen. Mijn eerste commandant als dienstplichtige. Die zaken in mij zag. En een van mijn managers bij een farmaceutisch bedrijf. Die mij echt beter maakte. En die... vertelde dat hij van mij leerde en ik leerde echt een heleboel van hem. Ja, en dat was voor mij echt een hele fijne manager.
Dus is daar een stukje de herkenning in van het leren, hè? Want dan komt het weer terug, hè? Leren van elkaar.
Leren van elkaar, ja. Ja,
dat is toch iets wat heel belangrijk voor jou is. Nou, ik vond het gezellig, interessant met jou hier, Tom. Ik wil je daarvoor bedanken. Voor geen straks dank. Weer een goede reis terug. En mensen, blijf kijken of blijf luisteren, moet ik beter zeggen. Ja. Tot ziens, Tom.
Dag, Marcel.
U luisterde naar De Authentieke Leider. Een podcast van Authenticiteit in Beeld. Meer info over Authenticiteit in Beeld op www.authenticiteitinbeeld.nl. Bent u ook leidinggevende? En wilt u ook een keer deelnemen aan de podcast De Authentieke Leider? Stuur een e-mail naar info@authenticiteitinbeeld.nl of bel 0183 76 90 18. Tot de volgende keer.